Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En sinds 2020 ook voor luisteraars. Je luistert naar de 72e aflevering van Sprekende Letteren. Een podcast met verhalen, essays en poëzie uit De Gids. Voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je het essay Dit is geen kookboek, over de onbegrensdheid van het gastronomische genre, van Kirke Otto. Gastronomische teksten hebben de neiging te ontsporen en zijn zowel onbenullig als groot, omdat eten nooit slechts eten is.
Dit is geen kookboek. Over de onbegrensdheid van het gastronomische genre. Muze, bezing mij de maaltijden, voedzaam en talrijk in aantal. Zo luidt de beginregel van Het Atheense Diner, een episch gedicht uit de 4e eeuw voor Christus, geschreven door Matron van Pitane. Het onderwerp van dit gedicht is geen bloedige oorlog of moeizame zeereis, maar een exuberant etentje, waarbij de hoofdpersoon zich, als een onverschrokken held, door een enorme hoeveelheid gangen heen moet worstelen. Uiteraard gaat het hier om een parodie van het epos, want dit genre is bedoeld voor het bezingen van uiterst serieuze zaken. En eten is geen serieuze zaak. In de Ilias en de Odyssee worden er natuurlijk wel maaltijden genuttigd, maar het is opvallend dat de handeling vrijwel nooit in detail wordt beschreven. In plaats daarvan worden steeds de volgende twee formulaire regels gebruikt, die met nauwelijks of geen verandering op verschillende plekken herhaald worden. Zij strekten vlug hun handen uit naar het eten dat voor hen klaar stond, zodra zij hun verlangen naar eten en drinken hadden verzadigd. Daarmee is de kous af. Iedereen moet eten, ook Homerische helden, maar het is slechts een routinematige handeling, een korte onderbreking van de eigenlijke gebeurtenissen, en wordt zodoende ook alleen op een routinematige manier beschreven. Eten hoort zich onopvallend op de achtergrond te houden, als een stille mogelijkheidsvoorwaarde voor gewichtiger zaken. Wanneer het, zoals in het gedicht van Matron, naar de voorgrond treedt, bevinden we ons op het terrein van de parodie. Het is niet alleen binnen het epische genre dat eten op de achtergrond hoort te blijven. Je zou bijna vergeten dat er in Plato's Symposium sprake is van een diner, want de beschrijving van dit onderdeel van de avond had niet summierder kunnen zijn. Toen begonnen ze met eten, maar Socrates kwam niet naar binnen. Agathon wilde er meermaals iemand op uitsturen om hem te halen, maar Aristodemus hield hem tegen. En inderdaad kwam Socrates niet veel later binnen, toen ze halverwege de maaltijd waren. Daarna, toen Socrates plaats had genomen en had gegeten, bracht ze een plengoffer, zongen ze een hymne voor de god en volgden ze kortom het hele ritueel. We krijgen niets te horen over wat er gegeten wordt. En Socrates, die buiten blijkt te zijn gebleven omdat hem een gedachte was ingevallen, laat zien dat hij nadenken veel belangrijker acht dan dineren. Uiteindelijk eet hij weliswaar wat, maar dat doet hij in een bijzin. Suggestie is dat het besteden van veel aandacht aan eten incompatibel is met de bezigheden van de serieuze filosoof, die zich zoveel mogelijk op het geestelijke domein toelegt. Als de geschiedenis van de westerse filosofie inderdaad, zoals Alfred North Whitehead ooit stelde, bestaat uit een serie voetnoten bij Plato, zou dat verklaren waarom er tot op heden geen substantieel filosofisch onderzoeksgebied bestaat dat zich op eten richt. Hoe kun je over eten schrijven? Dat wil zeggen, op welke manier kan eten naar de voorgrond van een tekst treden? Kan een tekst die primair over eten gaat serieus zijn? Of heeft die altijd een ironisch karakter? Hoe ziet een tekst die over eten gaat er eigenlijk uit? Bestaat er zoiets als een welomlijnd gastronomisch genre? Een goed boek om mee te beginnen is het waanzinnige Physiologie du goût uit 1825 van Jean-Anthelme Brillat-Savarin. Brillat-Savarin werd in 1755 geboren in het toepasselijk genaamde Belly, een stadje in Oost-Frankrijk, en bracht zijn werkende leven door als jurist. Hij schreef 25 jaar lang in zijn vrije tijd aan de fysiologie en schijnt het project al die tijd volledig voor zichzelf te hebben gehouden. Nadat het manuscript door verschillende uitgevers was afgewezen, betaalde hij uiteindelijk zelf de drukkosten van 500 exemplaren, vlak voor hij in februari 1826 overleed aan een longontsteking. Het boek verscheen anoniem onder de volgende volledige titel: Physiologie du goût, ou méditation de gastronomie transcendante. Ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié au gastronome parisien par un professeur, membre de plusieurs sociétés littéraires et savantes. Het is onmogelijk om te zeggen wat voor soort boek dit is. De titel geeft weliswaar aan dat het iets met eten te maken zal hebben, maar wat de woorden fysiologie en transcendent in deze context te betekenen hebben, blijft volkomen duister. Het voorwoord, dat vooraf wordt gegaan door een reeks aforismen van de professor, een dialoog tussen de auteur en een vriend die hem probeert over te halen het boek te publiceren, en een biografie van deze vriend, belooft een wetenschappelijke verhandeling over het thema eten, die hier en daar zou worden verluchtigd door een pikante anekdote, een aardige herinnering of een of ander avontuur uit mijn veelbewogen leven. Bovendien waarschuwt Brias Savarin zijn lezer dat hij het onderwerp uit veel verschillende invalshoeken heeft benaderd. Om de taak die ik me gesteld had te vervullen, moest ik een dokter, een scheikundige, een fysioloog en zelfs een geleerde zijn. Maar dit alles is niet genoeg om de lezer voor te bereiden op de ongelooflijke ontsporing die volgt. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat 30 meditaties, met onderwerpen variërend van de eetlust en een theorie van het frituren tot de jachtpicknick en het einde van de wereld. Het tweede deel is nog minder coherent en bestaat uit anekdotes die nog nooit gepubliceerd zijn, epigrammen die voor mijn ogen vorm kregen, een aantal heel bijzondere recepten en meer van die aardige hapjes die buiten het eigenlijke menu vallen. Na het lezen van het eerste deel kun je niet anders dan verbaasd zijn dat alle dingen die tot dusver de revue zijn gepasseerd deel uitmaakten van het eigenlijke menu. Een aantal voorbeelden. In de zesde meditatie, over voedingsmiddelen in het algemeen, zijn 4 van de 17 subsecties gewijd aan de kalkoen. Een dier waar Brias Savarin tijdens zijn politieke ballingschap in de Verenigde Staten enorm gefascineerd door raakte. In de laatste subsectie, prestatie van de professor, vertelt hij triomfantelijk over de keer dat hij in Connecticut een wilde kalkoen heeft geschoten. In de meditatie over remedies tegen overgewicht geeft Brias Savarin niet alleen zijn persoonlijk beproefde afvaltips, een koolhydraatarm dieet en een buikband, maar waarschuwt hij ook voor de gevaren van wat wij nu fat diet zouden noemen, door een hartverscheurend verhaal te vertellen over een dierbare jeugdvriendin. Deze vriendin meende dat ze te dik was, begon op aanraden van anderen azijn te drinken in de hoop af te vallen en overleed op 18-jarige leeftijd. De sectie over vissen sluit Brias Savarin af met de volgende woorden. Ik moet zeggen dat ik voor hen een gevoel heb dat grenst aan respect en dat voortkomt uit mijn vaste overtuiging dat zij duidelijk antediluviaanse wezens zijn. De grote zondvloed die onze voorvaderen in de 18e eeuw van de wereldschepping overspoelde, moet voor de vissen niets minder zijn geweest dan een periode van vreugde, overwinning en feestelijkheid. De vraag is nu in hoeverre dit alles serieus genomen dient te worden. Was het werkelijk Brias Savarins bedoeling om een omvattend overzichtswerk over het thema eten te schrijven en is dit project buiten hem om volledig ontspoord? Of moeten we de fysiologie zien als één grote grap, een parodie van een serieuze studie, waarin het kleine en alledaagse expres wordt opgeblazen tot absurde, pompeuze proporties. Roland Barthes schreef in 1970 een inleiding voor een nieuwe editie van de fysiologie, waarin hij stelt dat het hele werk ironisch gelezen moet worden. Brias Savarin gaat te werk als een schrijver die de waarheden die hij uitspreekt tussen aanhalingstekens plaatst. De humor van het werk komt volgens Barthes voort uit deze ironische distantie. De professor is een personage dat door Brias Savarin wordt opgevoerd en niet met hem samenvalt. Ik denk dat deze ironische interpretatie te kort door de bocht is. Bij een eenduidig parodistisch werk, zoals Matrons Atheense Diner, is het de bedoeling dat je als lezer begrijpt met wat voor soort tekst je te maken hebt en precies doorziet op welke vernuftige manieren er met de conventies van het genre wordt gespeeld. De aantrekkingskracht van de fysiologie ligt volgens mij juist in het feit dat het nooit helemaal duidelijk wordt wat Brias Savarin aan het doen is. Was het zijn bedoeling om het werk gaandeweg volledig te laten overwoekeren door professorale ontboezemingen? Of hebben we te maken met een oprecht megalomane auteur, die per ongeluk meer van zichzelf weggeeft dan hij beseft? Hoeveel regie heeft Brias Savarin over de ontsporing van zijn tekst? Ik had lange tijd een vage notie van de naam Brias Savarin, waarschijnlijk dankzij de romige witschimmelkaas die naar hem vernoemd is. Ik werd me echter pas bewust van het bestaan van de fysiologie dankzij het werk van M.F.K. Fisher, de Amerikaanse schrijfster die in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw verschillende gastronomische werken publiceerde, zoals Serve It Forth, The Gastronomical Me en An Alphabet for Gourmets. Ze maakte ook een Engelse vertaling van de fysiologie, die door critici de King James Version van Brias Savarin's Bijbel is genoemd en nog steeds in druk is. Fisher maakte geen geheim van dat haar werk sterk door dat van hem is geïnspireerd. De eerste regel van Serve It Forth luidt als volgt. Er zijn twee soorten boeken over eten. Didi Briasa vooral proberen te imiteren en Didi proberen dat niet te doen. Zelf geeft ze vrijelijk toe te behoren tot de eerste categorie. En haar werk is dan ook een bonte verzameling van anekdotes, recepten, theoretische stellingen en persoonlijke memoires. Fischer's veronachtzaming van klassieke genredistincties komt ook duidelijk naar voren in haar annotaties bij de vertaling van de fysiologie. In voetnoten verwachten we doorgaans toelichtingen bij vertaalkeuzes, informatie over historische gebeurtenissen en personen en misschien hier en daar een voorzichtige interpretatie van een onduidelijke passage. De noten van Fischer lijken echter veel meer op een documentatie van haar persoonlijke verhouding tot het werk van Briasa Laurent. Ze spreekt haar verwondering uit door bepaalde verhalen, draagt aan de lopende band haar eigen anekdotes aan en is verontwaardigd als zij recepten of aanwijzingen geeft die niet stroken met haar eigen culinaire opvattingen. Het is duidelijk dat ze geobsedeerd is door de professor, zoals ze ook zelf aan hem refereert, en de noten lijken een manier voor haar om een soort transhistorische briefwisseling te onderhouden. Net zoals bij Briasa Laurent zelf ligt een groot deel van de aantrekkingskracht van het werk van Fischer in de onverwachtheid ervan. Niet alleen van de dingen die ze schrijft, maar vooral ook van het soort dingen dat ze schrijft. Je denkt dat je een recept voor ertjes met boter aan het lezen bent, maar eigenlijk is het een intieme beschrijving van een vriendenkring. Je begint aan een hoofdstuk over de catering op transatlantische schepen, maar je krijgt een serie scherpe observaties over wat het in de jaren 30 betekende om je als vrouw zelfstandig in de publieke ruimte te begeven. Je bladert niets vermoeden naar een vertalersnoot en wat je aantreft is een liefdesverklaring. De lezer krijgt het gevoel deelgenoten zijn gemaakt van informatie waarvan het misschien niet helemaal de bedoeling was dat ze gedeeld werd, alsof de verteller per ongeluk te veel over zichzelf heeft weggegeven. Dit geldt ook voor Tarquin Vineau, de fictieve hoofdpersoon van John Lanchester's geniale debuutroman The Dead to Pleasure uit 1996. De lezer wordt in de eerste regel gewaarschuwd: dit is geen conventioneel kookboek. Verderop schrijft Vineau dat de overheersende geest van dit werk en de voornaamste invloed erop niemand anders is geweest dan Briasa Laurent. Vineau is op reis door Frankrijk en doet onderwijl verslag van zijn gedachten over het thema voedsel, terwijl ik mijn inspiratie put uit de plaatsen en gebeurtenissen om mij heen, evenals uit mijn eigen herinneringen, dromen en overpeinzingen, waarbij het geheel sudderend versmelt en er een synergistische uitwisseling van smaak en essentie plaatsvindt, zoals in een ideale doop. Gaandeweg komen we erachter dat de Frankrijk-trip in feite een sinistere achtervolging is. Vineau blijkt een massamoordenaar te zijn, die zijn nieuwste slachtoffers op de hielen zit. Tarquin Vineau is onmiskenbaar gemodelleerd op de megalomane en narcistische vertellers uit het werk van Vladimir Nabokov, zoals Herman Karlovitsch in Despair of Charles Kimbote in Pale Fire. Deze vertellers handelen in een volledig misplaatst zelfvertrouwen en lijken zich helemaal niet bewust te zijn van de manier waarop zij op anderen overkomen, zodat ze tussen de regels door veel meer van zichzelf blootgeven dan hun bedoeling is. The Dead to Pleasure laat deze Nabokoviaanse humor naadloos versmelten met het ontsporende karakter van het gastronomische werk van schrijvers als Briasa Laurent en Fischer en laat de affiniteit ertussen zien. Een boek dat over eten zou moeten gaan, blijkt tussen de regels door over hele andere dingen te gaan. Tarquin Vineau is een fictief personage, waardoor het voor de lezer duidelijk is dat The Dead to Pleasure gelezen moet worden als een humoristisch werk. De auteur en de verteller van het boek vallen niet samen en in deze ruimte kan de grap ontstaan. Vineau heeft geen regie over de ontsporing, maar Lanchester wel. Bij Briasa Laurent en Fischer is de toon van het werk veel minder eenduidig. We weten niet in hoeverre de professor met Briasa Laurent vereenzelvigd kan worden. Het blijft onduidelijk of het onderwerp met zijn pen aan de haal is gegaan of dat het megalomane karakter van het werk precies zijn bedoeling was. Hetzelfde geldt voor Fischer, wier voetnoten bij de vertaling van de fysiologie me sterk doen denken aan het commentaar van Kimbote in Pale Fire, die zich het eigenlijke werk stap voor stap toe-eigent door in de voetnoten steeds persoonlijkere verhalen uit de doeken te doen. Wat kunnen we op basis van deze drie voorbeelden concluderen over het gastronomische genre? Mijn these is tweevoudig. Ten eerste denk ik dat teksten over eten gekarakteriseerd kunnen worden door een spanning tussen serieusheid en niet-serieusheid, tussen oprechtheid en ironie. Ten tweede denk ik dat, als gevolg van deze spanning, de grenzen van het genre instabiel en vloeibaar zijn en dat gastronomische teksten daarom een inherente neiging hebben om te ontsporen. Vineau refereert aan zijn bespiegelingen als gastro-historico-psycho-autobiografico-antropico-filosofische smeersels en deze karakterisering lijkt eigenlijk geschikt te zijn voor het gastronomische genre als geheel. Schrijven over eten is nooit alleen schrijven over eten, omdat eten nooit slechts eten is. Op het eerste gezicht kan het zich voordoen als iets kleins en banaals, iets praktisch en onbenulligs. Het verdwijnt makkelijk naar de achtergrond, omdat het elke dag door iedereen gedaan wordt. Maar juist daardoor is eten ook met alles verbonden, raakt het alles aan en is het meer dan zichzelf. Een maaltijd kan functioneren als een venster op de wereld als geheel, want eten heeft niet alleen te maken met cultuur, identiteit, geschiedenis, religie en traditie, maar ook met chemie, biologie, geneeskunde, ecologie, ethiek en esthetiek. Eten is altijd op de achtergrond aanwezig, zonder een afgebakende, serieuze ruimte voor zichzelf in de taal te kunnen claimen. Wanneer je begint te schrijven over eten, kunnen alle invalshoeken opengaan. Het gastronomische genre is onbegrensd, instabiel. Juist omdat het niet duidelijk is hoe eten in zichzelf serieus kan worden genomen als onderwerp van schrijven, kan de tekst over alles gaan wat met eten te maken heeft. En dat wil zeggen, over de hele wereld. Brillat Savarin wijst hierop in het eerste aforisme, waarmee hij zijn alomvattende werk opent. Het universum is niets zonder het leven. En al wat leeft, eet. Deze neiging tot ontsporing heeft ook te maken met een unieke spanning tussen subjectiviteit en objectiviteit, die in teksten over eten aanwezig is. Vigneault waarschuwt dat zijn werk geen conventioneel kookboek zal zijn, maar voegt daaraan toe dat het conventionele kookboek eigenlijk ook al een eigenaardige vorm heeft, omdat het kenmerken ontleent aan de in andere opzichten zo radicaal tegengestelde genres van de encyclopedie en de confessie. Enerzijds wordt de wereld in categorieën ondergebracht, gediagnosticeerd, gedefinieerd, verklaard, gealfabetiseerd. Anderzijds wordt het zelf blootgelegd met alle eigenaardigheden, anekdotes en staaltjes uit het privéleven. In Receptenleer, een gorddroog boek dat het theoretische gedeelte van de examenstof voor Nederlandse koksopleidingen vormt, wordt een recept gedefinieerd als een instructie voor het redupliceren van een gerecht. Om een geslaagde reduplicatie te garanderen, moet een recept natuurlijk zo nauwkeurig mogelijk zijn als het gaat om grammen, graden en minuten. Maar dit wetenschappelijke ideaal staat op gespannen voet met de fundamentele subjectiviteit van de smaak. Het doel van een recept is meestal niet alleen uit te leggen hoe je iets moet maken, maar vooral ook hoe je iets lekkers moet maken. En niet iedereen vindt dezelfde dingen lekker. Hoe objectief het recept zich ook voordoet, het uiteindelijke doel is een ervaring die zich aan alle pogingen tot objectiviteit onttrekt. Smaak is iets wat ten diepste verbonden is met persoonlijke herinneringen en associaties. Er bestaat niet zoiets als een recept dat gegarandeerd succes levert, want de parameters van succes zijn niet objectief te bepalen. Ik vermoed dat de gewoonte om recepten te voorzien van persoonlijke inleidingen hierdoor kan worden verklaard. De schrijver van het recept wil niet alleen de feiten overbrengen, maar ook de betekenis die het recept voor hen heeft. De juxtapositie van emotionele verhalen over gestorven grootmoeders en keurige lijstjes van ingrediënten en bereidingsinstructies is zo gebruikelijk dat ze nauwelijks meer opvalt. Maar ik kan geen ander genre bedenken waarin er sprake is van een dergelijk samenspel tussen subjectiviteit en objectiviteit. Soms kun je zien hoe de verhalen rondom het recept uit de hand dreigen te lopen, vooral op kookblogs, waarbij er geen strenge redacteuren en vormgevers zijn om de boel tot één pagina te beperken, moet je soms door een volledig levensverhaal scrollen voordat je bij de ingrediëntenlijst aankomt. Ook in het zogenaamd normale recept is de mogelijkheid tot ontsporing inherent aanwezig. Het gastronomische genre, als het zin heeft om over een genre te spreken, is tegelijkertijd onbenullig klein en alomvattend groots. Zowel volkomen serieus als weinig meer dan een grapje. Zoals Fischer in een van haar voetnoten bij de fysiologie scherpzinnig opmerkt, het is misschien gemakkelijker om op gastronomische wijze van het sublieme in het belachelijke te glijden dan op welke andere wijze dan ook.
Je luisterde naar Dit is geen kookboek, een essay van Keirke Otto. Keirke Otto studeerde filosofie en klassieke talen en is momenteel als docente en promovenda verbonden aan de Radboud Universiteit. Haar gedichten, essays en besprekingen verschenen in De Gids, Tirade, Poëziekrant en de Nederlandse Boekengids. Wil je dit essay lezen? Dat kan. Alle bijdragen die je in sprekende letteren hoort zijn terug te vinden op onze website www.de-gids.nl. Wat je ook kunt doen op die website is een abonnement nemen op de gids. Vanaf 20 euro per jaar ben je al abonnee en steun je het langstlopende literaire tijdschrift van Nederland.